Dus tweede overeenkomst is vooral dat wij een God hebben met een naam, de God van een Vader, een Zoon en Heilige Geest. Ja. Een derde overeenkomst is dat we de zegen door Abraham krijgen. En dat Abraham werd gezegend met een land en een volk. Amen. Nou ja, wat hebben wij eraan? Leuk dat jij gezegend wordt, maar hallo, wat heb ik eraan? Abraham werd gezegend met een land en volk om tot een zegen te zijn voor alle volken. We hebben de eerste keer al gehad. Als land en volk bij elkaar komt, kan de wereld zegen ontvangen. De eerste keer dat land en volk bij elkaar komt, dus na de uittocht, nadat ze in het beloofde land komen, hebben wij Gods woord gekregen. Door 40 Joodse schrijvers geschreven. De tweede keer dat Israël uit de ballingschap weer in het land komt, welke zegen heeft de wereld gekregen? Gods Zoon en Gods Geest. Dus niet voor niks dat de Romeinen 15, die na de val van de tempel en zo geschreven is, staat: wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land, welke zegen kunnen wij dan verwachten? Er is maar één meer over. Want we hebben alles al. Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Welke is over? De wederkomst. Ja, maar heel veel christenen staan daar dus niet bij stil. Hè? Dat het teken van de eerste wereld was Noach. Heeft er 100 jaar over weg gehad. Hè? Dus 100 jaar lang was er een zichtbaar teken. Jongens, er gaat wat gebeuren. Maar wie bouwt nou zo'n groot schip op het droog? Ik bedoel, moet er toch wel aan de hand wezen. Ja toch? Sowieso, dat Israël is nu het teken van de eindtijd. En dat is al bijna 75 jaar aan de gang. Hè? Dus het kon wel eens veel spannender worden en dichterbij zijn dan wij denken. Ja? Dus, en die zegen is dus wanneer God aan Abraham doet wat hij beloofd heeft, land heeft op, dan krijgt de wereld die zegen. En nou komt hij. In Galaten 3 vers 14, lees even rustig met mij, want dan is het altijd goed om zelf de Bijbel te lezen. Anders praten we alleen maar over de Bijbel, maar niet vanuit de Bijbel. Galaten, ik kan het anders zien, maar ja, oké. Okay. Galaten 3 vers 13 en 14. Kijk, hier staat al. Christus heeft ons vrijgekocht van de wet. Nee. Ja, zie je? Dus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons tot een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dan staat er, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dan is er net, van Israël zijn de verbonden, de eredienst, de beloftes en de wetgeving. Die beloften, einde van is dat zijn volk zijn geest zal ontvangen. En juist door de komst van Yeshua, Jezus, zijn wij kinderen van Abraham geworden. Dienen we dezelfde God van Abraham. En krijgen wij de zegen van Abraham. En nou het extra. Want dit is allemaal Oude Testament. Genesis 12. Wat heeft het dan voor zin dat Jezus kwam? Hooguit herstel. Maar er komt nog iets bij. Dat door het geloof in Jezus zijn we kinderen van Abraham geworden en delen in de zegen van Abraham. Amen. En, staat er, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. En juist de Heilige Geest maakte het voor die Joodse discipelen mogelijk dat ze van een bange Petrus tot een krachtige evangelist werden. Juist door de belofte van de geest die er nog niet was in het Oude Testament. Af en toe was er iemand die de zalving had, maar de geest was nog niet uitgestort zoals vanaf Pinksteren. Dus wat is het surplus, het extra dat Jezus deed? Dat we niet alleen terug geënt zijn op die edele olijf, waarin de wortel Abraham is, Isaac de stam die afgehouden zou worden, en de kruin is Jacob. En daar, vanaf die kruin, die 12 takken. En wij zijn er tussen geplaatst. Weet u? God heeft visie. Ik kom er steeds meer achter. God heeft visie. Nou, wij nog. Weet je waarom God nou wilde takken tussen die edele takken zet? Wat heeft het nou voor nut? Waarom doet God dat nou? Of waarom doet een landbouwer dat? Dat je wilde takken de tussenplant. Waarom?
Om een zachte deel te nemen. Geeft meer kracht aan de mensen.
Om dubbele oogst te krijgen. Ja, daartoe moet je van die zapstroom hebben. Logisch. Maar het doel, God heeft altijd een doel. Maar wij focussen altijd op het middel. Ja. Jezus is de deur tot de Vader. We focussen op de deur. Maar het gaat uiteindelijk om de Vader. En door de deur tot de Vader. Ook die sapstromen, amen. Maar het gaat erom dat je door die sapstroom vrucht hebt. Want God wil een dubbele oogst. Ja toch? En weet je wat nou het bijzondere is? U kent dat allemaal, hè? Romeinen 15. Dat wij als wilde takken op die edelluis. Kent u allemaal. Maar weet u dat dat heel onnatuurlijk is? Normaal doet een boomkweker. Het is als je een beuk wilt hebben, wat dan ook. Het is veel makkelijker om een wilde wortel te hebben. En als je een stam heeft, die gaat zo. En dan pak je zijn af. En dan doe je er van een goede beuk. Zet je erop, eentje erop. En dan, mooi. Maar wat doet God? Gaat van die wilde takken afhalen en op de edele stam zetten. Dat is heel onnatuurlijk. Nou, zo onnatuurlijk is het geloof. Het is een wonder van God. Oké. Nou. Dus dat wij de zegen van Abraham, die heeft, dat is een overeenkomst, hè, heeft Israël, die deelt in de zegen van Abraham. En wij mogen door het geloof in Yeshua, mogen wij op diezelfde stam, dat we kinderen van Abraham zijn, delen in diezelfde zegen, en dat we ook de belofte van de geest hebben ontvangen. Wauw. Nou, dat is een van die beloften die we door Israël gekregen hebben. En waar gaat het nou om? Dat uiteindelijk Gods geest over heel Israël komt. Want die 11 discipelen was nog maar een begin, hè? Wat zegt Joël 2? Mijn geest wordt uitgestort in de laatste dagen over 11 discipelen. Over alle vlees. Dus we kunnen nog wat vuurwerk verwachten, hè? Want Ezekiel 36, 37, dat God de dalde door de doosbenen, ze komen aan elkaar. Maar zijn geest komt er nog over. En dan wordt het een machtig leger van Jeduim, Joden. Wat betekent Juda? Godlovers. Dat zelfs wij de slip van een Joodse man zullen vasthouden en zeggen, wij gaan met u omdat God met u gaat. Dus wij gaan in het kielzorg van Israël God prijzen. Nou, we zijn dan een beetje aan het oefenen met dankzij geloof, prijs en aanbidding, maar Ik kan nog wat bij. Oké. Okay. Nou, een vierde overeenkomst is dat we Gods woord hebben. En Gods woord is ingedeeld naar wet, profeten en geschriften. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus dat al 2 keer toe zegt. Ja, de kerkvaders wisten het natuurlijk al veel beter. Hè? Hoe kan Israël dat nou ook weten? De kerkvaders die wisten helemaal. Ja, hoe hebben wij de Bijbel ingedeeld? Ja, en hoe hebben we het Oude Testament ingedeeld? Na de eerste 5 boeken van Mozes, de wet hebben we al zelden. Dan hebben we de historische boeken. Dus Jozua, Richter, Rut zijn de historische boeken. Dus dat God uittocht uit Egypte en dan met Jozua naar het beloofde land. Een feit. Historische boeken. Maar als je iets betitelt als een historisch boek, nou, dan is dat leuk voor historici. Maar waar heb ik dat nou aan? Leuk dat ik weet dat er 1400 jaar voor Christus, dat er een volkje uit de woestijn over de Jordaan kwam en dan aan de andere kant. Leuk. Maar wat heb ik daar nou aan? Maar als je het leest zoals Israël het heeft ingedeeld, staat Jozua bij de profetische boeken. En dan zegt God tot 3 keer toe tegen Jozua: wees sterk en moedig, want ik ben met u. Wie is de ik ben? Ik ben. En dan lees je een profetisch boek, profetisch. Dat uiteindelijk niet alleen Jozua hun fysiek naar het beloofde land heeft gebracht, maar dat die andere Yeshua hun door de Jordaan van de slavernij, van de zonden in het koninkrijk van God bracht. Weet je dat Yeshua maar 1 preek had? Dat bedoel ik gehad, hè? Had maar 1 preek. Had maar 1 preek. Preek er wel 3,5 jaar over. Maar had maar 1 preek. Wat was het? Bekeert u van het? Dus Yeshua deed alles om ons in dat koninkrijk te brengen. Hij is die Yeshua, wees sterk en moedig, om ons in het beloofde land geestelijk te brengen vooral. Ja? Maar als je het historisch leest, dan denk je, nou ja, dat is leuk geweest. Dat is waar eenmaal. Dus, hoe lees je het? En hoe weet ik nou dat de Bijbel is ingedeeld in wet, profeten en geschriften? Omdat Yeshua dat zelf zegt. Nou, dat is toch ons voorbeeld. Laten we eens lezen. Lucas 24. Na de opstanding zegt Jezus eerst tegen die 2 Emmausgangers en vervolgens tegen zijn 11 bange discipelen. Dan staat er Lucas 24 vanaf vers, ik lees het even, vanaf vers 25. Lucas 24 vanaf vers 25. Dus na de opstanding, dag der eerstelingen, de 17e Nissan. Dezelfde dag als Noach ook met zijn ark op de rots kwam. Dezelfde dag dat Jozua Jericho ging innemen. Maar goed. Bij de Emmausgangers staat er, vanaf vers 25, en hij zeide tegen die Emmausgangers: o onverstandig en traag van hart, dat u niet gelooft wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan? En toen begon hij bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. En dan iets verder komt Jezus dan bij zijn 11 bange discipelen. En vanaf vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat zij dus... Oh nee, even terug. Vers 44, en Jezus zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat, in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Waarom nou niet wet, profeten en geschriften? Omdat de psalmen is het eerste boek van de geschriften. Dus Jezus zegt hier ook gewoon wet, profeten en geschriften. Dus als Jezus zelf, dat is toch onze Heer en Heiland, als die de Bijbel, Gods woord, aanhaalt dat alles vervuld moet worden wat over hem geschreven is, uit wet, profeten en geschriften. Wie zijn wij dan om het anders te doen? Sterker nog, met Hebreeuwse oren heeft God altijd een begin en een eind. Dat is het kader waarbinnen God iets zegt. Dus God niet zomaar wat, maar begin en eind. Yeshua is voor ons de Alfa en Omega. De Alef en de Tau, begin en eind. Maar hij is ook het centrum waar alles om draait. In de volheid van de tijd van Yeshua. Laten we verder. Nou, met Hebreeuwse oren de Torah lezen. En de profeten en de schrift, maar ook de hele Tenach. Wat staat in het centrum? Wet, profeten, geschriften. Wat staat in het centrum? Profeten. Dat is in de Nederlandse Bijbel. Als je ook zo het Nieuwe Testament leest, de uitleg van de Tenach, dan is het de eerste vier zijn de evangeliën plus handelingen die het samenvat. Wat Jezus en de discipelen gedaan heeft. De geschriften van het Nieuwe Testament zijn alle 13 brieven van Paulus en van Petrus, noem maar op. En de geschriften. En wat is het profetische boek van het Nieuwe Testament? Openbaring. Dat is het boek wat altijd dicht blijft. Want in onze kerkelijke traditie met Luther en Calvijn. Calvijn heeft 65 Bijbelcommentaren geschreven. Of 65 Bijbelboeken. Maar de Openbaring niet. Daar kon hij niks mee. Het is nog een geluk dat Openbaring nog in de Bijbel staat. Maar moest helemaal op tent. Nou, daar komen we nog wel eens een keer naartoe als we er ooit naartoe komen. Jongens, als je, er staat in de Bijbel, wij achten het profetische woord van God niet gering. Want God verklaart het eind vanaf het begin. Dus het, een gemeente waar het profetische woord niet klinkt, is gedoemd te mislukken. Heel simpel. Bij gebrek aan kennis van het woord. Dus als je Tenach, wat wij Oude Testament noemen, wat niet oud is en geen testament is, maar wet, profeten en geschriften, staat de profetie centraal. Want dat geeft richting voor ons waar we naartoe gaan. Kijk, geloof is wat God voor ons gedaan heeft. En dat we dat in liefde mogen doen. Maar hoop geeft waar we naartoe gaan. Ja, in de wereld is geen hoop. Maar hoe zit het met ons? Nou, het Nieuwe Testament, net zo opgebouwd, de wet van Mozes, heeft vier boeken. En die vijfde vat het samen, Deuteronomium. Zo is ook de vier evangeliën en handelingen die het samenvat. Matthäus wordt Jezus als koning geschilderd. Marcus Jezus als knecht. Lucas schildert Jezus als mens. En Johannes schildert Jezus als de Zoon van God. Dus vier aspecten van dezelfde persoon. En handelingen vat het samen. Dus de wet van Mozes en de evangelie van Yeshua lijkt op elkaar. De brieven en de geschriften uit het Oude Testament en de brieven in het Nieuwe Testament, één dan. Maar het profetische woord uit het Nieuwe Testament, waar zou dat moeten staan? Als je wet, profeten en geschriften hebt, hoe zou dan het Nieuwe Testament normaal gesproken opgebouwd moeten worden? Evangelie handelen. Dan openbaring en daarna de brieven. Dus moet ook dus de openbaring veel meer in het centrum van de belangrijke, ook in het centrum van de eredienst staan. Daar gaat het toch om? Maar goed. Dus Jezus zei zelf, wet, profeten en geschriften, tot twee keer toe. En als het twee keer in de Bijbel staat, wordt het in ieder geval tijd dat wij het één keer lezen. Nou. Dan een andere overeenkomst. Dat we niet alleen het woord hebben, maar ook de geboden van God moeten doen. En dat is een overeenstemming. Kijk, we denken altijd, ah ja, nee jongens, Oude Testament, dan heb je geboden, maar nee, het Nieuwe Testament is liefde, hè? Nou, wacht even. Wat zegt Jezus? Wie mij lief heeft, doet mijn geboden. En weet u dat Jezus ook een wet heeft? Ah, die was dat van de genade. Lees eens in Galaten 6 vers 2. Dat is voor sommigen een schok. Als je dat leest, Galaten 6 vers 2. Er staat, draagt elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Dus Jezus heeft een wet. En dat is niet alleen je naaste liefhebben, maar het doen van de geboden. Weet u wat? U kent de vijf boeken van Mozes, hè? Genesis. Ja, oké. Samen komen we eruit. Waar staat precies in het centrum? Begint het natuurlijk schepping, Bereshit. En het eindigt met de zegen, zoals Abraham gaat. Wat staat precies in het centrum? Leviticus 19, vers 18b. Heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. En de samenvatting van de hele Torah is, heb God lief boven alles, met alles wat in is. Ja? Dus logisch, als dan in Marcus 12 aan Yeshua gevraagd wordt, Rabbi, wat is het grote gebod? Wat zegt Yeshua dan? Het grote gebod. Marcus 12 vers 28. En een van de schriftgeleerden die hem hoorde reden twisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van de geboden is, hoor Israël. Shema. Dus als God bij de Sinaï de 10 geboden, de 10 woorden geeft, begint het ook met hoor. En wat is de reactie van Israël als ze de 10 woorden krijgt, verbond? We zullen er nog eens over nadenken. Gaan we 2 commissies starten. Met de vraag, heeft God wel gesproken? En het eind van het jaar, dan ene zegt, nou misschien wel, de ander zegt misschien niet. We hebben morgen allebei niks te doen. Wat was de reactie van Israël bij het horen van de 10 woorden? Dit zullen we doen en daarna horen. Want zodra je het doet, dan denk je, ja maar wat is de volgende stap? Niet voor niks dat Gods woord zegt, ik ben een lamp voor je voet, zodat je weet dat het vol staat. En een licht op je pad. Want als je één stap verder denkt, ja, maar kan die kant op, maar kan ook die kant op wezen. Dan moet je weten, wat is de lamp voor je voet? Maar ook een licht op je pad. Zodat of die kant is, of toch maar die kant op. Weet u, dat alle feesten in de Bijbel zijn feesten die je per voet doet. Regalim, per voet. Het zijn pelgrimstochten. Pesach, Shavuot, Sukkot. Pasen, Pinkster, Lof, de rest. Die deed je te voet. Dus moet je ook een woord van God hebben wat licht op je pad, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Weet je waar al die feesten naartoe gingen? Naar Jeruzalem. En dan, want Jeruzalem is het centrum van de wereld. En het centrum van Jeruzalem is de Tempelberg. En het centrum van de Tempelberg is de tempel. En het centrum van de tempel is het Allerheiligste. En wat stond daar? De ark. Met het verzoendeksel. En dus de troon van God, waar hemel en aarde raakt. Dus God vraagt ons om te naderen tot hem. En dan zal hij ook naar ons naderen. Ja? Oké. Okay. Maar dat is dus niet grote sprongen snel thuis. Het is een pelgrimstocht. Dat je, net als Abraham, dingen achter je moet laten. Want als je met een hele grote auto of een grote caravaan of weet je wat, kon je nog een hoop spul meenemen. Jongens, bij God laat het allemaal achter. En men ging elkaar toezingen de liederen van de opgang. Haal maar Lood. Psalm 120 tot 134. 15 psalmen. En als je er dan was in Jeruzalem, dan ging je reinigen. Mikwees daar. En dan was die tempel, om daar te komen, hadden nog 15 treden. En die waren bewust alle 15 verschillend. Zodat er geen automatisme is. De volgende kun je wel dromen. Nee, je moet iedere keer kijken waar je loopt. En dan de laatste stap voordat je op het tempelplein kunt komen. En Malte met de Heer. In Psalm 133, dus de 14e opgangspsalm. Ziet hoe goed dat broeders en zusters elkaar lekker roddelen. En de kwade zusters. Nee, van waar gebiedt de Heer de zegen? Als die mensen onderling. Ook Yeshua zegt, als je wilt naderen en je hebt een offer. En je bemerkt dat het niet goed is tussen jou en je naaste. Stop dan even. Verzoen je eerst met je naaste, kom dan een offer. Met andere woorden, de hele Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament, gaat uit van de voorwaarden van het natuurlijke. En dan pas het geestelijke. Ook Yeshua zegt, hoe kun je nou God lief hebben? Dat kan helemaal niet, jongen. Als je niet je naaste lief hebt, een beeld van God. God heb je nog nooit gezien. Kunnen we zeggen, ja, ik heb God lief. Nee, maar als je een beeld van God niet eens lief hebt. Dus daarom zegt Yeshua, heb je naaste lief als jezelf, want ik ben de Heer. En offer dan, kom en offer. Ook de belijdenis van Rut. We draaien vaak om. Uw God is mijn God en uw volk is mijn God. Volk, nee. Dus zij zegt, uw volk is mijn volk. En waar u vandaag zal ik vandaag voor u sterven. En uw God is mijn God. Zij was de eerste niet-Jood die erbij in mocht. Hè? Maar ze wist door haar belijdenis, ik ben één met het volk. En dat liet ze zien. Hè? Ze ging met Naomi op weg. Nou, ze had niks, hè? Ze liet alles achter. Ze moest ook een hoop achterlaten. Oké, ze kreeg daarna veel terug, maar ja, dat is maar aan wachten. Ja, toch? Oké, ja. Dus die geboden liefhebben, dat staat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Overeenkomst tussen ons en Israël. Jongens, dit is wel serieus spul, hè? Dat de overeenkomst tussen ons en Israël is dat we ons houden aan een gebod. Aan een leefregel. God lief te hebben in astrologie. Dat is anders dan in de hele Griekse en Romeinse wereld. Daar is het recht van de sterkste. En we hebben onze naaste lief, juist ook die zwakke naaste, niet omdat we nou, maar omdat God het tegen ons zegt. Dat is omkeer van alles, hè. Want er nu, en ook nu, het is heel vaak, jongens, we hebben zo nou over democratie, hè. Hartstikke mooi, hè, democratie. Dat betekent het recht aan het volk. Weet u wat het oorspronkelijk betekent? Dat minderheden hebben ook rechten. Dus een koning moet ook de minderheden, de belangen van de minderheden hebben. Weet u wat tegenwoordig bij ons democratie is? 51%. Die bepaalt wat er gebeurt. Je kunt er 100 keer gelijk hebben, maar als je 49% van de stemmen hebt, jammer dan, 51%. En dat heet dan democratie. Jongens, is gewoon weer puur van macht van de sterkste. Macht van het getal. Niet van een naam die ons verantwoordelijk acht, maar omdat God een naam heeft en hij ons bij naam kent, wil hij ook dat wij verantwoording hebben en doen met een ander schepsel van hem. Met macht van het getal, ja, dan is het. Dan ziet niemand je persoonlijk meer aan. Dan is het, nou ja, een nummertje zoveel. Niet voor niks in de eindtijd zullen we straks allemaal alleen maar kunnen kopen of verkopen met een getal van het beest. Maar God kent ons bij onze naam. Weet je, in het Latijns is het één lettertje verschil. Heel veel kerkdiensten beginnen met de uitspraak uit Psalm 24. Onze hulp is in de naam. Okay. In het Latijn is dat auxiliarum nostrum et nomini domini. Maar je kunt ook in plaats van nomini, numeri. Dan is het niet de naam, maar de nummer. Nou, heel vaak, juist ook in onze cultuur, hebben we het niet meer over een ik-jij relatie, maar wordt het allemaal functioneel, is het een ik-het. En wordt juist jouw persoon wordt genegeerd. Je bent een individu. Eén uit de massa. En als we dan maar 51% van de stem hebben, prima. Zie je hoe gevaarlijk democratie kan worden als je niet via een goddelijk gebod wordt aangesproken. Oké. Okay. Hoeveel lijn is, jongens? Zullen we eerst even pauzeren en dan de rest? We komen niet meer aan de verschillen toe, alleen aan de overeenkomst. We gaan eerst even pauzeren. Ja, wat zie je? Dat we 9 uur weer terug zijn.